te mogen aanbidden.
Laten we nog een moment stil zijn. Misschien dat de muziek heel zachtjes doorspeelt. En dat u in stilte ook God aanbidt. Met de woorden van uw hart. Zorgen op u mogen werpen. Want u kent ons, u zorgt voor ons. Uw juk is zacht, uw last is licht. Heer, we willen al onze lasten die we vaak zelf op ons nemen, voor u neerleggen. Heer, de lasten misschien wel van de wereld soms. Als we zien wat er om ons heen gebeurt. Misschien ook heel dichtbij. De lasten van geliefden die misschien gebukt gaan onder zorg of onder verdriet of onder pijn. Heer, we leggen al deze lasten bij u neer. Wij kunnen het ook niet dragen. Maar u draagt ons. Heer, wij prijzen u daarvoor. We willen u aanbidden dat u zo goed bent. Dat u al onze zonden, al onze ziekten gedragen heeft op dat kruis op Golgotha. Dat u uw leven voor ons gaf. Ja, Heer, daarom willen we u aanbidden met alles wat we zijn. We willen ons leven aan u geven. Heer, omdat u ons eerst uw leven gaf. Heer, we willen ontvangen wat u vandaag aan ons geven wilt. In de naam van Jezus. Amen. Goedemorgen. Ik moet zeggen, ik dacht, ik spaar mijn stem een beetje. Want ik moet nog spreken. En dat is mislukt. Heerlijk meegezongen. Ja, niet dat mijn stem nu verknoeid is of zo. Maar ik merkte wel dat ik echt lekker aan het meezingen was. Dank jullie wel, Arie en Anna. Fantastisch om God zo samen te prijzen. Ik wil eigenlijk eerst beginnen met een kort moment om te bidden voor Stjopa en zijn familie. Misschien hebt u het gehoord, misschien ook niet. Maar het gaat niet goed met Stjopa. En menselijke wijze gezien ligt hij eigenlijk op sterven. Nou weet ik wel, God is bij machten ook mensen die op sterven liggen op te richten. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar misschien is het ook Gods tijd dat hij naar huis mag komen. Wij weten het niet. Wat we wel weten is dat we nu mogen bidden. En dat de Bijbel ons daartoe oproept. Dus ik vraag u ook om mee te bidden in uw hart. Ja, Vader, zo brengen we Stjopa bij u. Heer, en we proclameren allereerst dat u de God bent over leven en dood. U bent zelfs in staat om doden op te wekken. Zal u dan niet een dodelijk zieke kunnen oprichten? Jazeker, kunt u dat. Heer, en daarom bidden we om genade dat u zijn leven verlengt. Heer, en dat u hem opricht. Maar zelfs indien niet, Heer, want dan het alternatief is dat hij naar u mag gaan. Heer, dat zijn eeuwige huis klaar is. En dat is eigenlijk een nog groter wonder. Heer, wil u danken voor die gift van eeuwig leven die u geeft aan een ieder die in u gelooft. Heer, we danken u voor die hoop. Heer, we sterven nooit in wanhoop, maar juist in hoop. De dood is een deur geworden naar het eeuwige leven. Wat een vooruitzicht. Wat een heerlijkheid staat ons te wachten, Heer. We danken u daarvoor. Heer, we bidden op dit donkere uur voor deze familie, Heer. Wilt u hen nabij zijn met uw vrede? Heer, wilt u hen door deze situatie heen dragen, hoe het ook afloopt, Heer. Want u bent daar. U zult er zijn in alle eeuwigheid. Heer, we dragen Carina aan u op. En ook Cayenne en het hele gezin. Heel deze familie. Heer, zegen hen met uw vrede, met uw nabijheid. Dat ze uw stem mogen verstaan. Heer, en ook in deze tijd zich getroost mogen weten door uw erbarmen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Yes. Beetje ruimte creëren. Doe even alle maatregelen aan de kant. Nee, gekheid. Nee hoor, ik hou me er prima aan. Oh, mag geen water drinken. Nee, grapje. Alright. Ik mag met u vandaag het woord delen. Wat een voorrecht dat wij het woord mogen delen met elkaar. En ik wil met u spreken over Romeinen. Dan gaan we zometeen natuurlijk ook lezen. Maar allereerst wil ik u complimenteren. We gaan door een stormachtige tijd. Het is niet makkelijk om je geloof vast te houden. Het lijkt wel alsof er een golf over ons heen gaat en alles roept, geef het maar op. Maar u bent hier. U bent in het huis van God. U bent hier om het woord van God te horen. U bent hier om samen God te aanbidden. Hoe mooi is dat? En daarom wil ik u complimenteren. Goed gedaan dat u hier bent. Goed gedaan dat u hier bent om het woord van God te horen. Goed gedaan dat u volhoudt en volhardt in het volgen van God. Want dit is een tijd, geloof ik, dat blijkt of ons plantje een wortel heeft of niet. Er vallen mensen af, zeker. Maar hier blijkt de volharding van de heiligen, zou ik zeggen. Hebt u een wortel van geloof? Nou, het feit dat u hier zit, denk ik ja, dat is het. Ik was erg bemoedigd door de week van vasten en bidden. Ik weet niet of u hier geweest bent in die week. Maar ik was heel bemoedigd dat zoveel mensen volharden in vasten en bidden. Eigenlijk elke avond waren er wel zo'n 25, 30 mensen, denk ik. Ik weet niet exact, maar zoiets. Dus ik was erg bemoedigd daardoor dat mensen volharden in geloof. Denk ik, yes, er zijn mensen met een wortel van geloof in hun ziel. En daar ben ik super dankbaar voor. Oh, dankjewel, Arie. Dat was eigenlijk dat bedoelde ik niet te zeggen, maar toch heel erg bedankt. We gaan, zoals gezegd, lezen uit Romeinen 8. En ik wil... Ik lees eerst een paar versen en dan vertel ik weer wat en lees weer een paar versen en zo gaat het een beetje verder. Romeinen 8 en we beginnen met vers 18 en 19. Als het goed is staat het ook al op de slide, maar u mag gerust natuurlijk uw Bijbel openslaan. Sterker nog, dat is altijd goed om dat te doen, dus ik raad het alleen maar aan. Romeinen 8 vers 18 en 19 beginnen we mee. Want ik ben ervan overtuigd, en dat ik is Paulus, die schrijft deze brief aan de mensen in Rome destijds. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Dat zegt Paulus. Het is erg belangrijk dat we die focus houden op dat wat komt. Als wij niet dat onszelf steeds voorhouden van oké, dit is het niet. Het beste deel komt nog. Als we dat ons niet voorhouden, dan worden we langzamerhand gaan we twijfelen aan die belofte of we zijn er niet zo mee bezig. En dan worden we eigenlijk als de mensen om ons heen. En die mensen om ons heen, dat wordt al heel vroeg in de Bijbel beschreven als volgt. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. U kent misschien die uitspraak wel, hij komt uit de Bijbel. Laten we maar eten en drinken, dus laten we maar feesten, want morgen gaan we toch dood. Even bruut gezegd. Dat is eigenlijk de slogan van heel veel mensen. Ik weet niet hoeveel mensen die echt balen van deze tijd, want ze kunnen niet meer feesten. Dat is echt waar ze voor leven. Dat wat arm eigenlijk. Wat erg ook voor die mensen als je zo leeft. Maar voor ons is het super belangrijk dat we die focus houden. Dus ik zou zeggen, lees af en toe Openbaring 21 en 22. Dan kun je heel mooi zien hoe het gaat worden. Dan houden we die focus en het is erg belangrijk om dat te doen. En weet je, deze tijd op aarde, dat we hier leven, die we van God hier op aarde krijgen, is een belangrijke tijd. Want ik geloof dat deze tijd ons voorbereidt op wat komt. We lezen bijvoorbeeld een gelijkenis van Jezus. Er is een heer en die heeft een aantal knechten en hij geeft elk knecht 1 talent. Nou, een talent is een hoeveelheid geld, een behoorlijke hoeveelheid geld. Ongeveer 10.000 euro, als ik me goed herinner. Dat is een boel geld en daar moeten ze iets mee gaan doen. Nou, de ene die gaat op weg en die gaat ermee handelen en die verdient er 5 talenten bij. En weer een ander 1 en weer een ander helemaal niks. Die doet er niks mee. Maar goed, dan komt de heer terug en die zegt tegen die man met die 5 talenten, goed gedaan. Ik geef je nu de heerschappij over 5 steden. Wow, dat had die knecht natuurlijk helemaal niet verwacht. En die knecht die er 2 bij had verdiend, die kreeg heerschappij over 2 steden. Dus blijkbaar is wat we hier op aarde met onze tijd, talenten en noem maar op, vul maar in. Alles wat we zijn, wat we daarmee doen, is belangrijk voor wat komt. En had die knecht wat gedacht dat hij 5 steden zou krijgen? Ik denk het niet. Nou, zo moeten we deze tijd gaan zien. De tijd waarin we nu op aarde leven is een voorbereiding op wat komt. Een training, zou je kunnen zeggen. Dus laten wij die focus houden op wat komt. Dan wil ik de volgende slide, staat vers 20 en 22 op. 20 tot 22 op, moet ik zeggen. Ja. Dan gaat Paulus verder. Hij heeft het al over de schepping gehad en daar gaat hij nog wat dieper op in. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. Tot nu toe. Hier gaat het over de schepping en je leest 2 dingen eigenlijk. De schepping is onderworpen aan de zinloosheid. Letterlijk staat er het oude woord ijdelheid. Misschien ken je dat. Het is een zucht en het is voorbij. Dat betekent het letterlijk. En ook aan het verderf. De schepping is dus aan de zinloosheid en het verderf onderworpen. En er staat ook bij niet vrijwillig. Maar door degene, door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, wat wordt hier nou bedoeld? Als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel, dan lees je dat God de hemel en de aarde schiep. God schiep de hemel en de aarde. En toen maakte God de planten, de dieren, alles wat leeft. En het water, de lucht, de wolk, alles maakte God. En tenslotte schiep hij de mens. En wat staat er dan? Hij schiep de mens om te heersen. Te heersen over de dieren en over de hele aarde eigenlijk. De mens is eigenlijk een koning geworden over de aarde. Maar eigenlijk natuurlijk een onderkoning. God is de echte koning. Maar wij mogen de aarde regeren. Dat is zijn doel. Er staat ergens in de Bijbel dat God heeft de aarde aan de mensen gegeven. Wij zijn gemaakt om de aarde te regeren. Maar goed, u kent waarschijnlijk het verhaal, de zondeval. Toen kwam de duivel, misleidde de mens en Adam en de hele mensheid viel. En met hem viel de schepping. Daar staat dan, God zegt tegen Adam, om uwentwil, dus om wat jij gedaan hebt, is heel de aardbodem vervloekt. Oeps. De koning van de aarde, de mens, viel en heel de schepping daaronder viel met hem mee. Wat een drama is dat. En daarom zucht en kreunt heel de schepping. De schepping is aan het verderf onderworpen en aan de zinloosheid onderworpen. Nou, haast zou je kunnen zeggen dat die woorden van Paulus erg profetisch waren. Want als toen de schepping al zuchtte, nou nu zie je het nog veel meer. Ik wil er niet depressief praten, maar kijk maar hoe het met onze planeet gaat. De plastic soep, om wat te noemen, de vervuiling. Toch, de plastic soep, ja. De vervuiling, de vernietiging van biotopen, hoe wij de aarde uitbuiten, in elkaar uitbuiten. Nou, het is niet om blij van te worden. Je ziet dus hoe de schepping zucht. Nou, dit is niet bedoeld als een preek om je allemaal depressief te maken. Sterker nog, ik wil je juist bemoedigen. Maar u moet even met mij meezuchten. Het is namelijk wel belangrijk dat we dit onder ogen zien. Je kunt wel zeggen, oh, ik kijk er allemaal niet naar, ik kijk alleen naar het goede. Nou, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. De schepping zucht nou eenmaal. En dat komt dus door de zonde. Weet je, voor de zondeval lezen wij dat God had de planten voor de dieren bedoeld en de vruchten. Dieren aten elkaar nog niet eens op. Misschien wist u dat niet, maar lees maar eens goed. In Genesis 1 kun je het zien. God zegt, ik geef het kruid aan de dieren om te eten en de vruchten van de bomen geef ik aan de mensen. Dus de dieren aten elkaar nog niet op. Ook de schepping had een heel andere samenhang. Er was geen concurrentie, er was geen strijd, er was geen dood. Dus de hele schepping was anders. Maar goed, na die zondeval werd dat anders. De dieren gingen elkaar opeten, er kwam concurrentie, er kwam strijd, ook bij de dieren en de planten. En het werd allemaal heel anders. Het werd veel meer een concurrentiemodel in plaats van een harmoniemodel. Dus dat zijn we allemaal kwijt. En wij kunnen ons natuurlijk helemaal niet voorstellen hoe dat zal zijn als die harmonie weer terug is. Maar het was totaal anders. Dus hield die schepping zucht. Goed, dan gaan we kijken naar het volgende vers. En dan lezen we dat niet alleen de schepping zucht, maar ook wij. Vers 23 lezen wij. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Dus we hebben net gezien, de schepping zucht. Nou, en dat staat er ook, en wij zuchten ook zelf. Nou, dat hoef ik u waarschijnlijk al helemaal niet uit te leggen wat dat betekent. Kijk maar om je heen, kijk maar in je eigen leven. We hebben allemaal wel pijn, allemaal wel moeite. We hebben allemaal wel ziekte meegemaakt of mensen die ziek zijn. Dood, noem maar op. Nou, jaloezie, ruzie, oorlog. Ik kan u zo in 5 minuten zo depressief praten. Dat is niet de bedoeling. Maar wij zuchten ook zelf. En wij verlangen naar dat betere. En weet je wat ik zo interessant vind? Ook mensen die God niet kennen, die zeggen God bestaat niet. Moet je eens goed kijken hoe mensen leven. Mensen zijn altijd bezig. Iedereen heeft het besef van zoals het nu is, dat klopt niet helemaal. Daarom streeft ook iedereen altijd naar meer. Ze willen of een groter huis, of ze willen een betere kick, of ze willen een leuker feest, of ze zoeken schoonheid. Mensen zijn constant op zoek, want we beseffen heel diep van binnen zoals het nu is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is een heel diep ingebakken gevoel. Wij weten dat wij eigenlijk in een paradijs thuis horen. Daar zijn we voor gemaakt. En iedereen beseft eigenlijk dat paradise lost gevoel, zeg ik wel eens. Iedereen beseft dat paradijs zijn we ergens kwijt. En daarom streeft iedereen ook altijd naar iets meer, iets beters. En we weten eigenlijk niet waar we naar op zoek zijn. Maar we zoeken eigenlijk dat paradijs waar we uitkomen. Dus wij kreunen en zuchten ook samen met de schepping. Maar er staat iets heel moois in. En trouwens, dat wil ik nog even noemen. Het is wel belangrijk om dit te benoemen. In de evangelische wereld heb je soms een beetje de neiging dat mensen zeggen, halleluja, God is goed. En ze kijken alleen maar naar het goede. Nou, ik denk dat het super belangrijk is dat we ons richten op het goede. Alleen, je gaat een stap te ver als je zegt, je mag niet rouwen. En dat zijn we soms wel een beetje kwijt. Het is wel belangrijk dat we dat beseffen. Het is niet goed om te zeggen van, nou, ik kijk alleen maar naar het goede. En als iemand pijn heeft, dan zeg ik alleen maar, halleluja, het komt wel goed. Dat kan heel goedkoop en erg pijnlijk zijn. Het is belangrijk dat wij doen wat de Bijbel zegt. En wat zegt de Bijbel? Huil met de huilenden. Dat staat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Dus dat is een opdracht voor ons. Huil met de huilenden. Dus wat betekent dat? Niet alle zuchten en pijn wegduwen, maar juist onder ogen zien. Erken nou dat het er is. Dat er zuchten is. De Bijbel zegt het. Huil met de huilenden. En ik denk wel eens, als ik om me heen kijk, het is moeilijk om te huilen met de huilenden. Want we hebben helemaal geen zin om ons te bemoeien met de pijn van een ander. Het is veel makkelijker om te zeggen, ja, God zegen en gaan we verder. We kijken vooruit. Ja, dat kan wel heel goedkoop zijn. Dus ik wil u oproepen, huil met de huilenden. Wees bedroefd met de bedroefden. Rouw daarover, dat is belangrijk. En zeker, je moet er niet in blijven hangen. Het is belangrijk dat je op een gegeven moment afsluit en zegt van, oké, dit is geweest. Ik ga nu weer vooruit kijken. Je kunt ook blijven hangen in je pijn. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar het helemaal wegschuiven is ook niet goed. Dus je moet daar een balans in zien te vinden. Huil met de huilenden. Dus dit kreunen en zuchten van de schepping en van onszelf, dat is belangrijk om te erkennen. Maar er staat iets heel belangrijks achter. Dat hebben we al gelezen. In verwachting tot de aanneming van kinderen. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. En er staat ook wat de schepping zucht, maar als in barensnood. Ik vind dat zo mooi uitgedrukt. Denk eens even aan een vrouw die moet bevallen. Ik ben er zelf nog nooit bij geweest. Misschien hoef ik dat ook niet te zien. Maar in ieder geval, het schijnt enorm pijnlijk te zijn. En die vrouw die schreeuwt natuurlijk in de pijn. Maar je weet wel, er komt nieuw leven. Wat een ander soort pijn als wanneer iemand bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, heel erg zwaar gewond is. Dat is toch heel anders? Want je weet, die vrouw gaat bevallen van nieuw leven. Hoe bijzonder is dat? He, dus wij zuchten wel, maar in hoop. Is dat niet mooi? De aarde inderdaad zucht en kreunt, maar in hoop. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Het is niet voor niets die pijn. Het gaat iets opleveren. God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengen. Dus dat zuchten is niet voor niets. Dan wil ik met u het volgende vers lezen. Romeinen 8 vers 26. Ik sla dus even 2 versen over. En daar staat, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hey, dat is bijzonder. We hebben gezien de schepping zucht. We hebben gezien wij zuchten. En wie zucht er nog meer? De geest. Is dat niet bijzonder? De Heilige Geest zucht met ons mee. Hij pleit voor ons. Dus drie keer zuchten eigenlijk. De schepping, wijzelf, maar ook de Heilige Geest zucht mee. Dit vers is in het Grieks een heel bijzonder vers. En ik zal u uitleggen waarom. Er zijn namelijk vier keer eigenlijk een woord in dat maar één keer in de Bijbel staat of maar twee keer in de Bijbel staat. Dat zijn hele unieke woorden eigenlijk. Ik ga u proberen een beetje daar doorheen te leiden. Eerst nog maar eens even hoe het er staat. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest zucht en kreunt ook. Nou, dat eerste staat, de Heilige Geest, waar is het hier, komt ook onze zwakheden te hulp. Nou, zwakheden, dat woord komt vaak in de Bijbel voor, dit Griekse woord wat hier staat. En dat wordt heel vaak vertaald als ziekte. In het Nieuwe Testament, als Jezus bijvoorbeeld een zieke geneest, dan staat er dit woord. Dus mensen die zwak zijn, die ziek zijn. Het kan ook gebruikt worden voor dat wij totaal afhankelijk zijn voor kracht om iets te doen of iets te begrijpen. Dus kracht in alles, in zwakheid is een heel breed begrip. Dus lichamelijk en ook met je ziel. Goed, dan dat te hulp komen. Dat is een bijzonder woord. Daar staat, nou ik kan het haast niet uitspreken. Sin antilambanomai. Jee. Oké, dat woord betekent eigenlijk zin. En dan de rest van dat woord. Zin, dat kent u misschien wel. Synthese in het Nederlands. Iets wat samenkomt. Nou, zin en dan de rest van dat woord, antilambanomai, geloof ik. Ik kan daar niet uitspreken. Het is heel grappig. Antilambanomai, ja. Dat antilambanomai, dat betekent eigenlijk helpen. En zin betekent samen. Dus het betekent eigenlijk samen helpen. Mooi woord, hè? Staat één keer nog in de Bijbel en dat is bij als Martha en Maria. Maar je kent het verhaal misschien wel. Martha klaagt dat Maria haar niet helpt. En dan zegt ze tegen Jezus. Jezus, zeg tegen mij dat ze, tegen Maria dat ze mij moet. Dit woord. Samen helpen. Dat we samen doen. Dat zegt Maria. Dus dit woord betekent eigenlijk als een vriend gezamenlijk iets doen. Als een vriend te hulp komen. Het komt dus maar twee keer in de Bijbel voor. Dan staat daar. De geest zelf pleit voor ons. Dat is het volgende stukje. Even kijken. Nou, dat pleiten is een heel bijzonder woord. Het betekent, in het Grieks staat daar hyper entigano. Hyper entigano. Het woord hyper kent u vast ook wel. Als iemand hyper de piep is, dan is hij nogal overactief. Hyperactief, misschien ken je dat woord. Hyper betekent super, super. Een beetje over de top haast. Ja, toch? Kent het woord vast wel. Nou, dat entigamano. Wat was het ook weer? Ik ken dat woord echt niet. Entigano. Entigano, dus hyper entigano. Dat entigano betekent voorbeden doen. Dat woord staat heel vaak in de Bijbel, entigano. Maar hyper entigano staat maar één keer in de Bijbel. Je zou misschien vrij kunnen vertalen als super voorbeden doen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar super voorbeden. Dat staat maar één keer in de Bijbel en dat is hier. Alleen de Heilige Geest doet super voorbeden. Voor ons, nog wel. Ik word hier blij van. De Heilige Geest zelf doet super voorbeden van ons. Hoe mooi is dat? Dan het volgende woord. Er staat echt heel veel bijzondere woorden in. Even kijken hoor. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, dat woord onuitsprekelijk staat ook maar één keer in de Bijbel. En dat is hier. Letterlijk staat daar, je kunt het niet uitspreken. Gewoon heel simpel. Onuitspreekbaar. Je kunt het niet in woorden vatten. Wat de Heilige Geest zegt. En dan dat laatste woord, verzuchtingen. Dat staat ook maar twee keer in de Bijbel. En dat betekent letterlijk steunen of kreunen. De Heilige Geest steunt en kreunt met ons mee, of voor ons. En met een super voorbeden. Dat staat één keer, andere keer in de Bijbel. En dat is in het verhaal dat, Stefanus vertelt dan het verhaal over het volk Israël. Op een gegeven moment is het volk Israël onder de farao. Die zijn slaven 400 jaar lang. En dan staat er ook zuchten en steunen. Zij zuchten en steunen onder de farao. Dat is hetzelfde woord als hier. Dus onder pijn gebukt gaan, zeg maar. Onder slavernij gebukt gaan. Dat zijn hele krachtige woorden. Nou, op de volgende slide, oh, hier staat er al, heb ik het even in mijn eigen woorden opnieuw gezegd. En dan krijg je eigenlijk dit. De geest komt ons als een vriend te hulp in onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het nodig is. Dus de geest zelf echter doet super voorbeden voor ons. Met onuitspreekbaar steunen en kreunen. Wauw. Een heleboel unieke woorden. Alle groene woorden die je hier ziet zijn, komen of één of maar twee keer voor in de Bijbel. Ik denk dat God duidelijk wilde maken, dit vers is heel bijzonder. Al die woorden zijn uniek of bijna uniek. God wilde denk ik duidelijk maken, wat de Heilige Geest hier doet, is niet te vergelijken met wat wij zelf doen. Hoe mooi is dat de Heilige Geest met ons meezucht. Wij staan niet alleen. Dan vers 27 en 28. Er zit nog meer goede dingen in. Even kijken. Ja, vers 27 en 28. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ik vind vooral dat tweede vers vind ik ongelooflijk. Wij weten dat voor God, hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Zeg dat maar eens met mij. Alle dingen. Alle dingen. God laat alle dingen meewerken ten goede. Ik snap daar niets van. Ik geloof het wel, maar ik snap er niks van. Hoe kan God dat? Ja, weet je, God is zoveel hoger en wijzer dan wij. Hoe kan God nou een coronacrisis laten meewerken ten goede? Hij doet het, want het staat er. En God kan niet liegen. Maar hoe? Ik heb geen idee. Ja, ik zie soms wel dingen dat ik denk van, oh, dat is best wel iets positiefs. Maar hè, wij snappen dat allemaal niet. Maar dat geeft niet. God is veel wijzer dan wij. God laat alles meewerken ten goede. Waar zit de crux in dat goede? Wat is ten goede? Nou, wij zijn heel vaak gericht op hier en nu. Wij willen nu een groter huis. Of we willen nu blij zijn. We willen nu, noem maar op. Maar wat is ten goede voor God? We moeten bij bedenken, God is een vader. Wat wil een vader voor zijn kind? Wil een vader dat zijn kind speelgoed heeft? Tuurlijk. Wil het vader dat zijn kind goed eten heeft? Tuurlijk. Wil een vader dat een kind alles krijgt wat hij wil? Mwah. Denk het niet. Toch? Want wat wil een kind? Wil elke avond tot 12 uur opblijven? Hele dag tv kijken en gamen? Zich vol eten met alleen maar snoep? Vul maar in. Is dat ten goede? Zou het een goede vader zijn die alles gaf wat het kind wou? Echt het niet. Wij zijn kinderen van God, ja toch? Wie weet wat het beste voor ons is? God natuurlijk. Het is een open vraag die heel duidelijk is. Ja toch? God is onze vader en wij zijn als zijn kind. En wij denken wel dat we wijs zijn, maar we zijn eigenlijk niet veel wijzer dan een kind ten opzichte van God. Hij weet wat het beste voor ons is. Er staat iets heel belangrijks achter. God laat alles meewerken ten goede voor hem, voor hen die hem lief hebben. Dus het is belangrijk dat wij God lief hebben. Woensdag was het Sint Maarten. En Harriet was even bij ons met Sanna en een vriendinnetje. Nou, en die hadden natuurlijk een heleboel snoep al verzameld. En ze kwamen ook even bij ons langs. En Britta was er ook, voor de kring die daarna kwam. En want toen ging Harriet weer naar huis, dus zo ging het. Maar Britta had iets meegenomen, een zakje vol met snoep en wat dingetjes voor die twee kinderen. Dus een vriendinnetje van Sanna en Sanna zelf. Maar er zat één oorwarmer in. En die vonden ze allebei heel erg leuk. Ze wilden heel graag die oorwarmer hebben. En toen gebeurde er iets heel interessants, want je zag ze een beetje overweer. Ik wil hem hebben, ja, maar ik wil hem ook hebben. En nou ja, ze kwamen niet echt uit. En toen duurde het even. En op een gegeven moment zei Sanna, oké, jij mag hem hebben. En dat is zoiets moois. En Harriet was helemaal blij. Natuurlijk, dan ben je als ouder blij. Waarom? Dat zegt iets van het karakter. Het karakter van een kind groeit als dat gebeurt. Ja, toch? Want dat kind geeft iets weg wat hij eigenlijk zelf wil hebben. En er kwam geen ruzie, maar het werd zo opgelost. En natuurlijk gun je dat kind wel die oorwarmer. Maar dit is eigenlijk veel belangrijker. Je bent natuurlijk veel blijer als een kind dit laat zien, dan wanneer het kind die oorwarmer heeft. Hoe leuk die oorwarmer ook is. Het is natuurlijk veel belangrijker. En wij moeten bedenken, God is veel meer geïnteresseerd hoe ons karakter vormt, dan hoeveel spullen wij hebben. God wil dat wij op Jezus lijken. En dat is zijn eerste prioriteit. En daarom zal alles meewerken ten goede. Daaraan. En hoe meer we ons daaraan overgeven, hoe makkelijker het is. Hoe meer we ons verzetten tegen wat God wil, hoe moeilijker we het onszelf eigenlijk maken. Want God gaat heus wel door. Yes, als we God lief hebben, laat hij alles meewerken ten goede. Even kijken hoor. Dit stukje, ja. Als je God lief hebt, dan weet je dat hij goed is. Dan weet je dat alles wat hij doet voor jouw beste is. Ook al snap je de dingen niet, heel veel dingen niet, je houdt van hem. En als het goed is, hou je van hem niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. En dat is een belangrijk verschil. Weet je, je hebt tegenwoordig ook wel dat, we noemen ze dat ook weer, het welvaartsevangelie. En die zeggen eigenlijk van, nou, God wil je alles zegenen. Feitelijk komt erop neer, wil je alles geven wat je wil. En dat is zo'n gedrocht eigenlijk. Want wat gebeurt er dan als een keer iets niet gebeurt wat jij wil? En dan raken veel mensen God kwijt. En dat is natuurlijk ook helemaal niet wat God wil. God wil dat wij op Jezus lijken. Dat is het belangrijkste. En weet je, als je van God houdt, dan wil je doen wat hij zegt. En dat klinkt voor ons Nederlanders een beetje van, nou, doe toch zelf weten wat ik wil. Zelf wel weten. Zelf. Ja, we zijn heel veel vol van onszelf. Maar als we van God houden, doen we wat hij zegt. Jezus zegt zelfs ergens in Johannes, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Nou, dat is een merkwaardige uitspraak. Stel dat ik tegen Arie zeg, Arie jongen, je mag mijn vriend zijn als je doet wat ik zeg. Nou, wat zegt Arie dan? Het is wel goed met jou, de groeten. Ik zoek wel een andere vriend. Als je doet wat ik zeg, kom op zeg. Alleen moet ik alles doen wat jij zegt en dan mag ik je vriend zijn. Nou, dat is natuurlijk raar. Dat is raar voor iedereen behalve voor Jezus. En waarom? Alles wat Jezus zegt is goed, is het beste. Gods weg is het beste. Want als wij doen wat hij zegt, dat is het beste voor onszelf. God is nooit egoïstisch. Helemaal nooit. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want we zijn allemaal wel in zekere mate egoïstisch. Maar God is nooit egoïstisch. Alles wat hij zegt is het beste, ook voor ons. Als je van God houdt, dan verandert je hart. Als je bekeert tot God, dan verandert je hart. En ineens ga je dingen een hekel aan krijgen waar je vroeger van hield. Mensen die misschien elke week lekker dronken waren, vonden ze heerlijk. Ineens denken ze van, hé, waarom deed ik dat eigenlijk? Je wordt veranderd. En hoe langer je met God loopt, hoe meer je beseft, hoe meer je het kwade gaat haten. Dat is heel merkwaardig. Je gaat een hekel krijgen aan onreinheid. Je gaat een hekel krijgen aan al die dingen die niet van God zijn. Dus je hart verandert. En als je dat beseft, oké, God verandert mijn hart. En de dingen die hij zegt, meer en hoe meer ik met hem wandel, hoe meer ik besef, hé, wat hij vindt is veel beter. Ook voor mezelf, voor iedereen. En daarom is het zo dat hij alles zal laten werken ten goede. Je krijgt een hekel aan het kwade. En hoe meer je met hem loopt, hoe meer je wil onderwerpen aan hem, want alles wat hij doet is puurder en hoger en reiner en heiliger en heerlijker dan we ons kunnen voorstellen. En dat is eigenlijk een soort overgave die komt vanuit het kennen van hem, wil jij steeds meer van wat hij wil. En daarom is het alleen maar iets fantastisch om jezelf te onderwerpen aan hem. Steeds meer kom je erachter, die oude natuur van mij, die deugt voor geen kant. Klinkt allemaal mooi, maar het is helemaal niet wat mij naar het goede trekt. Je leert steeds meer, mijn eigen natuur is niet te vertrouwen. Gods woord, daar moet ik me op richten. Wat hij wil, is het beste voor mij. En daarom kunnen we van God houden, ook al snappen we er niks van. Ook al denken we, waarom gebeurt dit nu weer? Nou, hou dit vast. God laat alle dingen meewerken ten goede, hoe moeilijk het ook te vatten is. En blijf bedenken, 5 steden. 5 talenten, 5 steden. Dit is een training voor wat komt. Die man had die 5 steden nooit kunnen besturen als hij niet die training had gehad. Wij hebben dit nodig voor de heerlijkheid die komt. Geloof ik helemaal. Dan tot slot. Nog 1 vers wil ik met u lezen. En dat is vers 34. Staat hier ook op de slide? Nee, die staat geloof ik niet. Oh jawel, toch wel. Ik had hem wel op de slide. Dat is wel bijzonder. Een stukje van het vers. Hoor. Christus is het die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Nou, dat is bijzonder. En daar staat ook het woord voorbeden weer. Niet hypervoorbeden, maar gewoon voorbeden. Iemand zei een keertje, dat is wel een hele bijzondere gebedsbijeenkomst. De Heilige Geest bidt hier voor ons. En Christus bidt voor ons in de hemel, bij God. Wauw. Je zou bijna zeggen, nou waarom zou ik dan nog bidden? Toch? Als de Heilige Geest al voor me bidt en Jezus ook. Nou, beter kan het toch niet worden. Maar goed, God wil dat wij bidden. Zonder God kunnen wij niks, las ik ergens. Maar zonder ons wil God niks. Hij wil dat wij meedoen met hem. Yes. Amen. Dus wel blijven bidden. Dit is wat ik met u wil delen. Het is wat korter als u gewend bent. Maar dat komt omdat we nog iets praktisch gaan doen. U hebt misschien sommige van u wel gezien dat hier allemaal kaarten liggen. Ik had het op mijn hart om elkaar te bemoedigen. En het idee is als volgt. Hier liggen kaarten. Zometeen mag u daar zelf één kaart uitzoeken. En dan wil ik graag dat we samen bidden. Dat God ons iemand op ons hart legt om een kaart aan te sturen. Met een bemoediging. We hebben net geleerd, wij weten zelf eigenlijk niet wat we bidden zullen. Dus ik wil u vragen, als het lukt, om God te vragen voor een tekst voor die persoon. Het mag ook een lied zijn, maar iets. Een bemoediging vanuit het woord of vanuit een lied. Om iemand te bemoedigen. En daar wil ik ook graag eerst voor bidden. Ja, Heilige Geest, we danken u dat u met ons zucht. En dat u voor ons super voorbeden doet. Wat bijzonder is dat. Heer, en we hebben ook gezien, Heer, dat wij eigenlijk zelf niet eens weten wat we moeten bidden. Maar dat u zelf voor ons pleit. Dat is zo ongelooflijk bijzonder. Dank u wel dat u dat doet. Heer, en wij willen ook leren bidden in de geest. Uw woord zegt dat dat kan. Dat wij samen met de Heilige Geest kunnen bidden. Heer, en dan zullen we steeds meer beseffen ook wat we kunnen bidden naar uw wil. En dat willen we ook vragen op dit moment. Heer, er zijn veel mensen die eenzaam zijn. Die misschien alleen staan dan. Of mensen die ziek zijn. Heer, die te lijden hebben onder de coronacrisis. Misschien door eenzaamheid. Heer, en wij bidden op dit moment. Heer, breng iemand in onze gedachten, in ons hart. Waarvan we weten, ja, die heeft echt die bemoediging nu nodig. Heer, en ik bid ook dat u tot ons spreekt. Misschien met een tekst, misschien met een lied. Heer, dat we iets van u mogen ontvangen om weer een ander te bemoedigen. Heer, en we danken u dat u ons ook zelf telkens weer bemoedigt. Heer, met woorden van kracht uit uw heilige woord. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heilige Geest, dat u altijd bij ons bent en ons nooit zult verlaten. In Jezus' naam. Goed, ik wil wel even natuurlijk proberen zo corona-proof mogelijk te doen. Ik heb alles met handschoenen gedaan, pennen ontsmet, bla bla bla. Dus ik heb aan mijn kant het beste gedaan wat ik kon. Dat vraag ik ook al van u. Dus storm dat niet met z'n allen direct op af. Er zijn drie tafels. Daar is een tafel, daar is een tafel en daar is een tafel. Ik vraag aan jullie allemaal om één kaart uit te zoeken. Er ligt een envelop onder met postzegel er al op. Dus makkelijker kan het niet worden. Zoek er even eentje uit. Er ligt ook een pen. Vraag God aan wie je hem kan sturen. En vraag God ook wat je erop kan zetten. En dan, ik denk even één voor één. En het is de bedoeling in eerste instantie in ieder geval, ja, het is de bedoeling één kaart per persoon. Dus niet dat je denkt, oh, ik heb vijf mensen op mijn hart, pak vijf kaarten, dan heb ik er niet genoeg. Dus één persoon. Als u toch meer mensen op uw hart hebt, kunnen u natuurlijk thuis ook gerust zelf een kaartje schrijven. Dat mag natuurlijk altijd. Ja, zullen we dat gaan doen? Amen.